In het begin was God blij dat de wereld bestond. Als je die woorden een beetje door je hoofd laat gaan, dan, in ieder geval bij mij, treedt er iets op van wrijving. Van, zo was het in het begin. En hoe is het nu? Het zijn ingewikkelde tijden. Het is alsof er over alles een zware mist hangt. Een mist die veroorzaakt wordt, wat er spreekwoordelijk in onze achtertuin gebeurt. Een mist. Zoals wij vanmorgen uit Smilde vertrokken en het mistig was. En ergens in de buurt van Donkerbroek de verlichte gebouwen door de zon zichtbaar werden en de mist optrok. Een soort droombeeld, zou je kunnen zeggen. Ook in de realiteit van nu, maar tegelijkertijd ook iets waarvan je dan zo graag zou willen dat de mist die op dit moment over alles heen hangt, dat die ook was opgetrokken. Dat de zon ook overal was gaan schijnen. Oorlog in onze achtertuin. Oorlog in Oekraïne. Het voelt niet goed. Ik weet niet hoe dat bij u gaat, maar het zit gewoon niet lekker. Het roept vragen op. Jannie en ik zijn toch wel weer een forse aantal jaren geleden aan de grens geweest van Polen met Belarus. Niet helemaal in Oekraïne, maar die grens, die ligt daar toch echt niet zo heel erg ver vandaan. En u mag van mij geloven, misschien is iemand van u daar ook wel eens in die regio's geweest. Het is helemaal niet zo ver weg. Het is hier zo verschrikkelijk dichtbij. En het geweld, het leed, de angst, de vernielingen, de doden. Het is een oorlog die gepaard gaat met beestachtig, bloeddorstig geweld. Zorginstellingen, ziekenhuizen, ambulances. Ze worden aangevallen als waren het militaire objecten. Geschiedenis en cultuur wordt verwoest. Een poging om de identiteit van een heel volk te vernietigen. Het is verschrikkelijk. En de vraag doet bij mij op, welke reactie stel je als internationale gemeenschap daar nu tegenover? Hoe breng je dit totaal zinloze geweld tot een einde en voorkom je een verdere escalatie? Ik heb een aantal jaren bij Defensie gewerkt en dit soort vragen kwamen ook op tafel. Alleen dat was theorie. Dat zullen wij toch zeker niet meer meemaken na de Tweede Wereldoorlog. Kom, waar gaat het over? Maar die vraag was er toen ook al. En die wordt alleen maar dringender, heb ik het gevoel. En de volgende vraag is dan veel meer op onszelf, op mijzelf gericht. Hoe sta ik daar eigenlijk in? Wat is een antwoord vanuit ons geloof tegenover dit afgrijzelijke gebeuren? Ik heb wat geweld en de toepassing van dat geweld wel een bepaalde groei meegemaakt, moet ik zeggen. Vanaf mijn 17e jaar was ik bewapend met een vuurwapen. Bij de politie, niet zomaar, maar het was wel legaal. Bij de politie liep ik op straat als jonge man met een vuurwapen aan mijn riem. Ook in die tijd heb ik kennis gemaakt met verschillende vormen van geweld. Een vuurwapen, wat je bij je droeg, was ter bescherming van jezelf en ter bescherming van de ander. Het was een noodzakelijk iets. Ik weet, vanuit die tijd hoe het voelt om gebruik te maken van een vuurwapen. En ik ken vanuit die tijd het gevoel van het beschoten worden. 10, 11 jaar lang heb ik in die sferen gewerkt, geleefd. En op mijn 28ste kwam daar verandering in. Ik ging theologie studeren. In die tijd meegelopen met, ja, het is bijna ondenkbaar, en toch kijk ik er wel met enige trots op terug, naar internationale demonstraties tegen de kruisraketten. We liepen door Zwitserland, we liepen door Duitsland, we liepen door Frankrijk. En daarnaast, in het kader van de studie, het vak systematische theologie, kregen we ook lessen over ethiek. En een van de dingen die daarin naar voren kwamen, was het begrip geweldloos verzet. En er werden voorbeelden gesteld van mensen die dat op konden brengen, geweldloos verzet. Mensen als Gandhi. Mensen als, en dat is wat dichterbij gevoelsmatig, Martin Luther King. En nu in deze lijdenstijd en over niet al te lange tijd het paasfeest, weten we ook dat Jezus geweld niet accepteerde toen hij werd gearresteerd. Toen ik in 1989 gevraagd werd om legerpredikant te worden, was het antwoord in eerste instantie eigenlijk nee. Ik wil mijn eventuele kennis en mijn eventuele kunde niet in dienst stellen van een organisatie die jonge mensen opleidt om te doden. Dat was in de tijd van de dienstplicht. En toch kwam het er op 8 mei 1989 van. Ik werd legerpredikant. En met alle kennis en kunde die ik toen had, ging ik werken in een organisatie die geweld hoog in het vaandel had staan. En ik merkte dat dat een hele grote verrassing was. Ik liep daar rond in de bedoeling om daar een jaartje te blijven en dan eens te gaan kijken wat ik dan verder zou gaan doen. Maar ik kwam daar heel genuanceerde gedachten tegen. Mensen die heel genuanceerd dachten over oorlog en vrede. Mensen die heel genuanceerd dachten over het gebruik van wapens. En nu zitten we in een situatie met Oekraïne. En in een televisieprogramma hoorde ik de theoloog des vaderlands, meneer Thomas Kwartier, vertellen over de normen en de waarden die zijn moeder hem had meegegeven. Gebaseerd op uitspraken van Jezus in de bergrede in Matteüs. Woorden die 2 weken terug door Bert ook werden aangehaald, door Bert Weijgers, waarvan hij toen aangaf dat die bergrede met al die regels toch eigenlijk een manifestatie was van vrijheid. Woorden over je andere wang toekeren. Woorden over je vijanden liefhebben. Het gebruik van geweld tegen de gebeurtenissen in Oekraïne is, zei Thomas Kwartier, dus gewoon niet de weg. Dat spreekt mij wel aan, maar toch. Zo zat ik dan te kijken naar de beelden op televisie, naar de totaal verwoeste gebouwen, en het riep mij bij mij enige herinneringen op van de stad Sarajevo, vroeg in deze eeuw, met de kapotgeschoten appartementengebouwen waar gezinnen nog steeds rondom een vuurtje zaten en op hun manier het kerstfeest vierden. Je kijkt op de televisie naar beelden van massagraven en de lichamen die nog op straat liggen. Naar vluchtende mensen met kinderen aan de hand of op de arm. Naar dromme mensen die, die bescherming zoeken tegen de raketinslagen in metrostations. En ik hoor van de belegeringen, van de hongersnood, die wellicht op de loer ligt. Wat kan ik doen? Wat kunnen wij doen? Ja, bidden om vrede, dat zullen we ook veelvuldig doen. Maar waar tref ik God in deze verschrikkelijke beelden die bijna dagelijks op mij afkomen? Waar vind ik God in het leven van die mensen onder die zo gewelddadige omstandigheden? Deze manier van denken leidde mij uiteindelijk naar Psalm 34. Een psalm van David, toen hij zich aan het hof van Abimelech als een krankzinnige voordeed en pas wegging toen deze hem verjoeg. We hebben de psalm gelezen en het is misschien wel een advies om thuis eens te gaan lezen naar dit verhaal van David. U vindt het in 1 Samuel 21. David op de vlucht. Op de vlucht voor Saul die hem naar het leven stond. Doodsbang laat hij zich voeden en bewapenen door een priester. Doodsbang krijgt hij gewijde broden aangereikt. En zijn bewapening bestond notabene uit het zwaard van Goliath. Diezelfde Goliath die hij aan het Terebintenvallei had verslagen. En zo, op die wijze, gevoed en bewapend, komt David terecht bij Achis, de koning van Gat, staat er in dat deel in 1 Samuel. Door het personeel van de koning wordt hij onmiddellijk herkend. Van, is dat niet die man waarvan gezongen werd, Saul heeft zijn duizenden, maar deze man zijn tienduizenden verslagen? En toen David dat hoorde, werd hij opnieuw bevangen door de doodsangst. De doodsangst sloeg hem om het hart. En wanneer ze uiteindelijk hem grijpen met de bedoeling om hem over te dragen aan die koning, toen ging hij zich als een krankzinnige gedragen. Een krankzinnige met alle verschijnselen erbij. En toen de koning hem zag, gelastte hij David weg te jagen met de woorden van, ben ik al niet omringd met veel te veel van dit soort gekken? En David wordt weggeleid. En de opluchting en de dankbaarheid leiden bij David tot het schrijven van een lied. Een lied ter ere van God. De God die in Davids doodsangst er toch voor hem was. Een lied, later door velen gezongen. Een tekst met muziek. En zo vind ik mezelf weer terug, kijkend naar de beelden van en over de oorlog in Oekraïne. Beelden van demonstraties tegen die Russische aanval in vele Europese steden. Bijvoorbeeld die in Berlijn. Waar enorm veel mensen bij elkaar kwamen. En het lied Dona Nobis Pacem over de pleinen en door de straten van de stad Berlijn te horen waren. De woorden en de muziek klinken uit luidsprekers, raken je direct in je hart. Gezongen door duizenden mensen. Als een gebed. Als een teken. Een teken van Gods aanwezigheid die voelbaar wordt. Of dat meisje in die schuilkelder, die heel zuiver het Oekraïense volkslied zingt, terwijl de inslagen van de bommen en de raketten bijna hoorbaar zijn. Of die muzici die digitaal met elkaar de muziek spelen die hen zo altijd met elkaar verbonden heeft. Muziek, mensen van over de hele wereld. Prachtige muziek. De massa mensen die in een Oekraïnse stad de Russische voertuigen tegenhouden, terwijl ze uit volle borst weer datzelfde Oekraïnse volkslied zingen. En in die muziek meen ik God te herkennen. Zoals zo vaak in de muziek het geval is. Een lijdend volk dat haar kracht haalt uit dat goddelijke, die ontwapenende muziek. Zoals ook David voor Saul muziek maakte, die daardoor weer de rust vond. Of zoals nu opnieuw in de actualiteit in ons land de mensen massaal de opvoering van de Matthäus-passion van Johann Sebastian Bach bezoeken. Zich laten ontroeren door de woorden en de muziek van dit monumentale werk over het lijden van Jezus. En ik ben op zoek. Op zoek naar iets waar je als gelovige kunt bijdragen aan de aanwezigheid van God in deze zo gewelddadige wereld. In de toelichting van Psalm 34 van een Joodse bijbelcommentator met de naam Rashi. Is nou niet bepaald actueel. Hij leefde van 1040 tot 1105. Lees ik dat in deze psalm het Joodse principe van het kwade overspoelen met het goede te ontdekken is. Dus tegenover al het kwaad moet je het uitroepen, het goede wat er in de wereld is. Dat is wat David ons mee wil geven in dit lied. En daarom zijn nou juist die liederen zo ontzettend belangrijk. Mensen zijn de taal van God, luidt een bekend Joods gezegde. De troost van God openbaart zich in de troost van mensen. Met andere woorden, wij mensen kunnen het verschil maken. En dat kan zeer zeker met gewapend geweld. Maar of dat de goddelijke bedoeling is? Iets van mijn toenmalig pacifisme komt toch weer naar de oppervlakte. Naast gebed neemt zeker ook muziek een belangrijke plaats in het kwade van het menselijk bestaan, om het kwade in het menselijk bestaan te overwinnen. Samen zingen, samen naar muziek luisteren, samen emoties delen die daar het gevolg van zijn. Daarin ligt wellicht de weg naar vrede. Nog niet zo heel lang geleden werd ik geraakt door een stuk muziek van twee bekende zangers van onze tijd. Ze kennen elkaar van de popacademie, ik meen in Maastricht, en schreven een nummer met de titel Make It a Memory. Mooi om naar te luisteren, maar ook vanwege de tekst naar mijn idee erg actueel. En die beide zangers, dat zijn Cressip en Danny Vera. Ze maken mij en mijn gevoel bij het kijken naar de nieuwsbulletins herkenbaar. Als iets wat niet alleen bij mij, maar bij een ieder gebeurt. Laat je er niet door naar beneden halen, door al die beelden en al die geluiden die je hoort. Luister naar de melodieën. Kijk uit naar de dag van morgen. Het leven is vaak lichter dan de zon. Het kwaad overspoelen. Het kwaad overspoelen. Dat lijkt dat lied te willen zeggen. Maak al het kwaad een herinnering. Dan wordt het ooit een heldere herinnering. En ook deze muziek raakte mij in mijn hart. Ik hoop ook dat van u. Ik ben ervan overtuigd, of het nou een psalm is, of de Matthäus Passion, een Dona Nobis Pacem, of dit nummer. Volgens mij is God erin aanwezig. Bij wijze van een muzikaal moment gaan we naar, als het mij allemaal lukt tenminste, luisteren naar het lied Make It a Memory. Amen.
Say